Goedenavond allemaal. Ik zit even naar mijn laptop te kijken, maar daar staat nog 13:07. Dus dat klopt niet helemaal. Het is 7:30 geweest. Er waren even wat problemen met in de lucht te komen. Een verplichting. Hartelijk welkom bij de commissie Bestuur, Middelen en Economie van 8 oktober. Even wat, mededelingen. Er zijn wisselplekken voor commissieleden, raadsleden. Het verzoek is inderdaad om, als het eenmaal zover is en u wilt wisselen, dat dan even duidelijk te doen. En even niet tegen elkaar, of andersom te lopen dat u elkaar niet ziet. Wil men even weg naar de wc of wat dan ook, graag de uitgang en de ingang gebruiken zoals het hoort. Van de zaal, meneer wethouder. Dan ga ik ook even pauzeren. Rond 8:45, 9:00 hangt even vanaf dat we de boel even luchten weer, want het wordt een lange vergadering. Dus we moeten gewoon even goed zorgen dat het voor frisse lucht is. En dus inderdaad tijdens die pauze, ik verzoek ook even niet bij elkaar te klitten, maar toch ook de afstand te houden. En heeft u een kapje, u mag hem gebruiken. Dan als ordevoorstel voor de agenda wil ik u voorstellen om na de agenda punt 2 te beginnen met agenda punt 4. Want we hebben mevrouw Van Veen als inspreker. Die kan daarna weg. Dus ik probeer zo snel mogelijk de zaal leeg te krijgen, begrijpt u? Voor mij wat makkelijker. die hoeft dan niet te lang te blijven hier. Daarna wil ik graag agenda punt 3b doen. Met perspectief op jeugd, want ook die mensen die de presentatie doen kunnen daarna weggaan. Want er zit geen agendapunt achter. Daarna agendapunt 3a, gekoppeld met 9a, de presentatie van het RKE-onderzoek met de behandeling van het agendapunt. En dan lopen we gewoon de agenda voor de rest af. Kunt u daarmee instemmen, commissie? Goed, dan stel ik met die wijzigingen de agenda vast. Welkom dus allemaal, ook het college, ook verspreid. De wethouders en de burgemeester die links van mij zitten, die gaan het spreekgestoel gebruiken om, als er vragen zijn, deze wethouders blijven zitten. Verzoek is om na afloop, zorgt er gevier voor dat het even gereinigd wordt. U heeft weer geluk. U hoeft het niet zelf te doen. Ja, dan denk ik dat ik het heb gehad, de opening, alles. Zijn er anderen nog vanuit de commissie voor de voorstellen? Nee, prima. Dan ga ik over naar agenda punt 2, de actuele mededelingen vanuit het college presidium. Dan hebben we eerst vanuit het presidium, u heeft een brief gehad van de burgemeester over corona. De burgemeester heeft de wens uitgesproken om daar toch met u van gedachten over te wisselen, heeft u in de brief gelezen. Wij gaan er maandag even in het presidium over praten. Over van hoe dat opgepakt gaat worden. Want wij willen wel zeg maar een discussiestuk met u hebben als presidium. Dus dat u wel met iets komen waar u zeg maar over kan praten met de burgemeester. Maar dat hebben we maandag eventjes, gaan we dat in het presidium doen. Waarbij zeg maar de brief het uitgangspunt is. En dan gaan we even kijken van hoe samen met de burgemeester hoe dit gaan aanpakken. Om met u in discussie of inderdaad toelichting te komen over de corona. Zijn er nog vanuit het college mededelingen? Wethouder Van der Weijden.
Ja, dank u wel, voorzitter. In het kader van Emma Vernieuwd heb ik een tweetal mededelingen. Het eerste gaat over het voorlopig ontwerp van de herinrichting van het oude centrum. We hebben afgelopen dinsdag als college daar een besluit over genomen. En dat betekent dat we het voorlopig ontwerp hebben vastgesteld. Dus dan hebben we het over het gebied Noorderstraat, Derkstraat, Hoofdstraat Noord. Nou, nu het voorlopig ontwerp is vastgesteld, gaan we verder werken richting een definitief ontwerp. Dat doen we in bouwteamverband. Dus dat betekent dat we samen met de aannemer, maar ook met de klankbordgroep en de ondernemers van het oude centrum verder gaan werken aan het ontwerp. Nou, de planning is dat we in januari 2021, dus na de feestdagen, dat er gestart zal worden met de werkzaamheden. En als alles dan goed gaat, dat moet voor 31 december van dat jaar moet het werk worden afgerond. Nou, de datum van 31 december 2021 die heeft ook wel wat relatie met het Binnenstadfonds. Want dat zou eigenlijk het werk afgerond moeten worden voor 2020. Nou, dat gaat uiteraard niet lukken met deze planning. Er is afstemming geweest met de provincie over verlenging van 1 jaar over de inzet van deze middelen. Dus die zijn in ieder geval veilig gesteld voor dit project. Een andere mededeling gaat over het bereikbaarheidsakkoord van de N391 en de N862. U bent bekend met het plan, u heeft het ook vastgesteld. We hebben de afgelopen 2 jaar zeg maar even druk gewerkt aan de verdere voorbereiding en uitwerking van het bereikbaarheidsakkoord. We hebben al een tijdje in de planning staan om het omgevingsproces te gaan opstarten, want er valt nog wel iets te kiezen als het gaat om ontsluiting, reconstructie, et cetera. We hebben wel wat geworsteld van wat is dan het goede moment? Maar ja, goed, we kennen allemaal de stand van zaken rondom corona. We hebben in ieder geval wel gemeend dat het nu tijd wordt dat we naar buiten toe gaan, dat we van start gaan met het omgevingsproces. En dat gaan we kijken wat corona-proof is qua omgevingsproces. Maar het is in ieder geval de bedoeling om dat in het vierde kwartaal van dit jaar te gaan opstarten. En dat waren mijn 2 mededelingen.
Dank u wel. Dan kijk ik naar links. Ja, wethouder Rink, komt u naar het spreekgestoelte.
Ja, dank u wel, voorzitter. 3 korte mededelingen. Eentje is over de aanbesteding van hulpmiddelen. Zoals u weet is de aanbesteding helaas niet gelukt. Maar we hebben in ieder geval wel overeenstemming met de huidige leverancier dat er voor de komende jaren in ieder geval de dienstverlening verzekerd is. En wij zullen op korte termijn herstarten met een heraanbesteding. Zodat we na dit jaar in ieder geval ook weer een nieuwe leverancier hebben voor hulpmiddelen. Er staat nog geen handtekening onder, omdat we natuurlijk ook vanuit de accountant al eens een keer berichten hebben gehad over de rechtmatigheid van inkoop en aanbestedingen. Dus we zijn dat goed aan het uitzoeken voordat de handtekening gezet wordt. Dan, de tweede gaat over de evenementensubsidie. We hebben dit jaar evenementenbeleid vastgesteld. En daarna zouden wij nog in gesprek gaan over een C-discussie over hoe gaan we nou de subsidies verdelen. De wereld van evenementen ziet er iets anders uit dan wij destijds bedacht hadden. Dus we weten ook niet hoeveel evenementen zich gaan aanmelden. De aanmeldingstijd is tot 15 november. En dan kunnen wij in ieder geval een inschatting gaan maken van welke evenementen willen eventueel volgend jaar weer hun organisatie oppakken om dat evenement daadwerkelijk te organiseren. En dan gaan we ook kijken van oké, wat gaat er dan allemaal gebeuren? En dan gaan we op basis van inventarisatie komen wij ergens in december bij u terug van oké, we denken het zo te gaan verdelen voor volgend jaar. Dus niet dat we daar een nieuw beleid op gaan losgooien, omdat het andere tijden, andere maatregelen, bijzondere tijden, bijzondere maatregelen. Dus de C-discussie zal dus nog even op zich moeten laten wachten. Dan de Europese activiteiten. We hebben inderdaad met elkaar afgesproken zo nu en dan even in te lichten hoe dat loopt. Volgende week is hier het reces, maar gaat in Brussel van alles door. Zij het digitaal, waarbij ik in ieder geval het rapport, het adviesrapport van het whitepaper Artificial Intelligence mag verdedigen in het comité van de regio's. Het ziet er goed uit. We hebben amendementen die allemaal overgenomen zijn. Dus dat lijkt alsof we namens de VNG in ieder geval dat rapport vast kunnen stellen. Dus dat is hartstikke mooi. Ik zal daar later ook nog aan jullie het een en ander doen toekomen. Verder heb ik samen met Pieter Faber, de verantwoordelijke van ons EU-office in Brussel, namens de NG4, dus namens de 4 noordelijke gemeenten Assen, Leeuwarden, Groningen en Emmen, heb ik een presentatie gegeven bij de werkgroep Internationale Betrekkingen over wat wij als NG4 allemaal in Brussel doen en welke resultaten daar geboekt worden. Daar hebben wij een presentatie van en als u daar belangstelling voor heeft, dan kan ik die u ook doen toekomen. Alleen de voice-over moet u er dan zelf even bij bedenken, want die hebben we wel gegeven aan de werkgroep Internationale Betrekkingen. Dat waren mijn mededelingen.
Dank u wel, wethouder Rink. En dan heeft burgemeester van Oosterhout ook nog mededelingen voor u.
Ja, voorzitter, u ging wat snel over het thema corona heen. Dat was inderdaad een procedurele opmerking over hoe we dat gaan doen. Daar zal ik zo meteen ook nog wat over zeggen. Vanmiddag nog weer geïnformeerd over de laatste stand van zaken, want het is wel heel actueel. Ik heb u een brief gestuurd eigenlijk heel kort op deze vergadering aan en ook om het zo actueel mogelijk te zijn. Maar ja, dat gaat maar door. Nou, ik zeg maar even heel simpel, het gaat niet goed. Het gaat ook in Emmen niet goed met corona. Daarover is veel zorg op dit moment op alle soorten fronten. Ik zal u daar niet over in details informeren. Maar als we hebben dat we de afgelopen 2 weken 300 besmettingen hebben, Als je die grafiek ziet, dat gaat inderdaad heel hard. Dat gaat ook relatief binnen Drenthe hard. Dat gaat ook relatief binnen Noord-Nederland hard. En het lastige is, zeg maar even zonder daar op dit moment een hele discussie over te willen starten. We hebben er heel lastig grip op waar dat nou precies in zit. Was het maar een feestje? Was het maar een school? Was het maar de sport? Was het maar de horeca? Nou, dan maakt het allemaal wat makkelijker. Daar worstelt het land ook mee. Daar worstelt de regering mee. Van het vliegt op dit moment alle kanten op. Maar we krijgen er niet goed grip op waar het nou in zit. En dat maakt de aanvullende maatregelen ook buitengewoon lastig. Het is volstrekt voorspelbaar dat er volgende week allerlei aanvullende maatregelen gaan komen. Maar nou, het is ook hier wel even wat gissen waar dat nou precies is. Want je kunt niet echt aan één knop draaien in deze. Positief puntje is dat het testen wel steeds beter gaat. Dat ook nog wel wordt uitgebreid. Dus we krijgen er aan de voorkant ook weer wat sneller grip op. Dat is natuurlijk ook wel weer van belang in het tegengaan van de verspreiding. Maar de grootste zorg zit niet alleen in de toename, maar ook in het ongecontroleerde toename deze, waardoor de aanpak zo lastig is. We proberen aan de andere kant in die zin ook de Drenten zo goed mogelijk te informeren over een en ander en ook met elkaar te helpen dat we de goede kant op gaan. U heeft kunnen lezen dat we gisteren een actie zijn gestart met paraplu's. Het gaat niet zeker om die paraplu's, maar het gaat vooral om even weer mensen attent maken, bewust worden van het belang van die anderhalve meter. We zullen naar de volgende raadsvergadering ook voor zorgen dat u als raadsleden niet alleen een paraplu krijgt, maar ook een hele set krijgt om ook nog een keer uit te delen in uw eigen omgeving. Want we hebben zo'n 1000 paraplu's wel te verdelen. En het college zal de komende tijd links en rechts die paraplu's gaan uitdelen, ook met een goede boodschap erbij. En die boodschap nogmaals, die wordt steeds urgenter. Van doe jij ook nog steeds mee in de bestrijding van dit beroerde virus in deze. Nog twee kleine puntjes, voorzitter, en dan kom ik even nog even bij de spoedwet. Er zijn wat vragen gesteld, ook door raadsleden, over het wonen, werken en winkelen in Duitsland. Inmiddels staat daar informatie over op onze website. En daar komt ook nog wel een melding over via de social media. Er was wat onduidelijkheid over. Wethouder Rink zei al wat over de evenementen op dit moment. U heeft kunnen lezen dat allerlei grote evenementen op dit moment niet doorgaan. Dat geldt onder andere ook voor alle Sinterklaasintochten en het Sinterklaashuis, om maar eens even wat te noemen. Dat geldt voor ook hele evenementen die op zeer korte termijn zouden zijn. De Boeette Zoo en Boeette City. Eigenlijk elk evenement, houden we nu tegen het licht, is het nog wel verstandig om dat juist in deze fase van de verspreiding van het coronavirus door te laten gaan. Ten slotte, de spoedwet betekent in ieder geval, ik ga ervan uit dat die wet wel wordt aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Dat is een van de thema's die ik graag de komende tijd met u zou willen bespreken. Via het presidium maken we er wel een soort ordevoorstel van. Dat zal, zeg ik nu al even, altijd wel een mix worden van stukken die u vooraf krijgt, maar ook even wat actualiteit. Als u zegt, we willen precies volgens de commissiecyclus op tijd een stuk hebben, nou ja, dan krijgt u het, de raad is de baas. Anderzijds vraag ik enigszins begrip. Als u wilt dat we wat dichter op de materie gaan zitten, als u wilt, we willen wat meer aan het roer zitten, betekent tegelijkertijd dat stukken wat meer actueler zijn en wat dichter op raadsvergaderingen en commissievergaderingen zullen komen. Nou, dat is even de spanning die erin zit. Die spoedwet is interessant, omdat in die zin het lokale maatwerk, en dat geldt niet alleen voor de burgemeester, maar dat geldt ook voor het college en dat geldt ook voor de raad, meer mogelijkheden geeft en tegelijkertijd ook u meer in positie brengt waar het gaat om de democratische controle. En een ander punt wat we daarbij zullen betrekken is actuele thema's als bijvoorbeeld hoe gaan we nou om met, als dat coronavirus blijft rondcirkelen op deze manier, met bijvoorbeeld een viering rondom oud en nieuw. Dat lijkt een eind weg, maar daar zijn we op dit moment al mee bezig. Vanmiddag in deze zaal hadden we overleg over met de driehoek. Daarover wil ik u graag in gesprek. Hoe doen we dat dan? Ook bijvoorbeeld in relatie met het vuurwerkverbod. En om maar eens een ander thema te noemen, we zijn op dit moment ook hartstikke druk met de verkiezingen. Daar wil ik u ook graag in meenemen, ook daar de dilemma's in duiden. Dus er wordt landelijk gezien ook echt op dit moment over gedelibereerd. Allemaal zaken die, ja, laat ik zo zeggen, dat is altijd wel werk, oud en nieuw. Verkiezingen is altijd wel werk, maar op dit moment is het echt ingewikkeld in deze. Nou, ik zou het mooi vinden om als burgemeester niet alleen met het college daarvan gedachten over te wisselen, maar ook met de raad, zodat u ook daarin de kaders kan stellen. Samenvattend betekent dat we via het presidium daar een ordevoorstel voor doen. Maar ik geef u al even mee. Als u wilt dat u echt wat meedoet in de actuele discussies, geef dan wat ruimte om wat later stukken aan te leveren. Zodat u er nog enerzijds wel in de fractie over kan hebben. En anderzijds wat dichter op de materie komt. In plaats van de wat langere cyclus die we nodig hebben in de normale aanlevering van de stukken. Dat wou ik nog even melden, voorzitter.
Meneer Van Egg heeft toch een vraag aan u van D66.
Ja, prima dat in het presidium met elkaar gesproken wordt hoe dat voorstel eruit komt te zien. Maar je hoort ook steeds meer, ik merk het bij ons op de hogeschool ook, dat er toch geadviseerd wordt om vooral thuis te werken. Ik weet veel dat veel ambtenaren hier thuis werken. Wordt er ook nagedacht om de vergaderingen weer te digitaliseren?
Burgemeester.
Ik Het is niet de burgemeester.
Het is niet de burgemeester.
De burgemeester maakt ook deel uit van het presidium. We gaan in het presidium inderdaad overleggen. Van hoe gaan we nu de komende tijd commissie- en raadsvergaderingen organiseren? Geef gerust, kijk, het presidium is ook van ons allemaal. Geef gerust ook de zienswijze mee in deze. Dus daar moeten we met elkaar over eens zien te worden.
Voldoende, meneer? Ja, laat duidelijk zijn dat wij liever zo vergaderen. Maar ja, je hebt ook een voorbeeldfunctie.
Ja, begrijpelijk. De heer Huttinga van de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Als ik ook in het kader van de mededeling van de burgemeester even de brief erbij zou mogen betrekken, omdat die eigenlijk een inleiding was op dit verhaal. Voorzitter, als u me dat permitteert tenminste. Daar stond iets in over het openbaar onderwijs. Ik neem toch aan dat de zorg van het college zich ook richt op de hele bevolking. Dat wil zeggen dus ook op alle kinderen. Dus het volledige brede onderwijsveld. En niet alleen onze openbaar onderwijsbestuurlijke taak vervullen.
Nee, dat is waar. We hebben even specifiek ingegaan op onze schoolbestuurlijke taak. Daar zitten we inderdaad nog net even wat dichterop. Ook in de persoon van wethouder Wanders. De gemandateerd schoolbestuur. Maar we zijn met alle schoolbesturen in overleg. Via wethouder Kleine zijn we ook in overleg bijvoorbeeld met voortgezet onderwijs, om eens even wat te noemen. Dus onze aandacht gaat naar het hele onderwijsveld.
Dank u wel. Nog meer vragen, burgemeester? Nee. En hartelijk dank. Dan rond ik hiermee agenda punt 2 af. En ga ik over, zoals gezegd, naar agenda punt 4. Spreekrecht heeft mevrouw Van Veen heeft het spreekrecht aangevraagd. Heeft u stukken toegestuurd, geloof ik, als het goed is, over jeugdkampen. Dus mevrouw Van Veen, ik nodig u uit de spreekgestoelte.
Nou, hartelijk dank dat ik vanavond kan en mag inspreken. Mijn naam is Soraya van der Veen en ik ben werkzaam als orthopedagoog bij CGV Stadskanaal. En sinds 10 jaar ben ik vrijwilliger bij Kinderkamp Zuidoost-Drenthe. Kinderkamp Zuidoost-Drenthe is een stichting dat 40 kinderen meeneemt op vakantieweek die onder de armoedegrens leven. Deze week staat vooral in het teken van lekker actief bezig zijn, vooral veel lol hebben, gezelligheid. En we willen vooral de ontwikkelingskansen van deze kinderen vergroten. Dit doen we door het aanbieden van activiteiten rondom sport, cultuur, natuur, muziek en toneel. En als u nou overigens zelf wil weten wat die kinderen daarvan vinden, de Griffie heeft u inderdaad stukken toegestuurd. Er zit ook een video bij, waarin kinderen zelf vertellen wat het kinderkamp voor hun heeft betekend. Dus een ontspannen week, waarin ze helemaal kind kunnen zijn, dat is waar SKZOD voor staat. Maar goed, in 2019 heeft onze stichting een subsidieaanvraag gedaan van €1.500 bij de gemeente Emmen. En na een jaar van debat is deze afgewezen. Er is gesproken over reserves, de begroting, te veel geld op de bank. En we hebben de gemeente gevraagd om een uitzondering te maken. En ja, helaas tot op vandaag is dat nog niet ons gegeven. Wel heeft de gemeente met ons meegedacht over alternatieven en ons gewezen op de participatiewebshop. Overigens een heel mooi initiatief voor gezinnen die onder de armoedegrens leven. Maar wij als stichting hebben gezegd dat we daar niet aan mee willen doen, omdat we vooral niet willen tornen aan dat geld van de voetbal, de muziekles of het kunnen organiseren van een kinderfeestje. En bovendien zouden we er financieel niet op vooruit gaan, want ja, immers dan betaalt niet het gezin het geld, maar de gemeente. Dus daar verandert op zich niets in. Daar waar wij als stichting juist op zoek zijn naar duurzaam voortbestaan, komen we uit op het kindpakket, de vakantieweken. De gemeente Emmen heeft besloten dat Humanitas de vaste partner wordt in het kindpakket. Een landelijke grote organisatie die ook werkt met betaalde krachten. En die 10 à 20 kinderen meeneemt met hun vakantieweken. Dat is nagenoeg 10% van alle kinderen die zij meenemen. Daar waar Kinderkamp Zuidoost-Drenthe, en ja, de naam zegt het al, regionaal opereert. Volledig op vrijwilligers draait en wij nemen 35 van de 40 kinderen mee. Die komen uit Emmen. Dat zijn dus 35 kinderen waar u armoedebeleid voor beschrijft, voorzieningen voor bedenkt en waar u als gemeente ons niet in steunt. Bovendien, dit jaar hebben wij met juist alle inzet van onze vrijwilligers het kamp door kunnen laten gaan. We zijn dus met 38 kinderen naar Texel geweest, ondanks alle coronamaatregelen, waar we ontzettend trots op zijn. Dat in tegenstelling tot Humanitas. Oftewel, we zijn echt een goed doel dat in Emmen bestaat, dat 90% van de kinderen meeneemt dat uit Emmen komt en dat ze dus niet door Emmen wordt ondersteund. Nou, ik zal afronden, voorzitter. Beste gemeenteraad, ik hoef u nu te overtuigen van de impact en de kracht en de positieve impact die we hebben op de kinderen die meegaan. En ik hoef u ook niet te vertellen over het vergrote zelfvertrouwen, over het gevoel hebben om erbij te zijn of bij te horen en een herinnering mee te nemen voor de rest van je leven. Wat ik u wel wil vertellen is dat wij als Kinderkamp Zuidoost-Drenthe graag partner willen worden in dat kindpakket. En we zeggen niet dat Humanitas eruit moet, want ik denk dat het een fantastische organisatie is. Maar dat er geen ruimte is voor ons, dat is voor ons echt onbegrijpelijk. Tot nu toe komt er niemand bij en er gaat niemand uit. Wordt het niet tijd om dat te evalueren? In januari 2020 zouden we gestart worden met die nieuwe werkwijze ten aanzien van dat kindpakket. Nou, dat kan geen toeval zijn. Dus ik zou zeggen, neem Kinderkamp Zuidoost-Drenthe op in het kindpakket. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw van der Ven. Als u even blijft staan, kan zijn dat er de heer Egger heeft een vraag. Mevrouw Mellema. De heer Eggen, D66.
Ja, dank u wel voor uw duidelijke betoog. Ik ben eens een keer aanwezig geweest bij zo'n kinderkamp. Ik weet wat voor fantastische dingen u doet met dat kinderkamp. Een paar van mijn Pabo-studenten hebben ook meegeholpen daarmee. Fantastisch. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, bent u ook ooit persoonlijk in contact getreden met de wethouder om dingen te bespreken? En dat is de eerste vraag. En mijn tweede vraag is, hebt u ook contact gezocht met Humanitas om misschien samen iets te doen?
Mevrouw van der Veen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er is contact geweest met de wethouder. Ik ben persoonlijk niet bij dat gesprek geweest. Dat waren mijn collega bestuursleden, dus daar is zeker gesprek over geweest. En er is ook een gesprek geweest met Humanitas. En er is ook gesproken over wat we eventueel kunnen delen aan expertise en ervaring. Ja.
Dan mevrouw Mellema, fractie van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. En bedankt voor de presentatie. Mooi ook om te zien hoe die in dat filmpje, hoe die kinderen ervan genieten en hoe ze op latere leeftijd nog terugkijken op dat kamp. Dus dat is sowieso wel heel erg waardevol. En ik kan me nog herinneren dat u hier, of uw collega, dat weet ik niet meer precies, maar ongeveer een half jaar geleden hebt u hier ook gestaan. En toen vroeg u eigenlijk hetzelfde. Het kinderkamp is nu toch doorgegaan. Ja, ik zie wel, want daar heb ik ook nog een vraag over. Ik zie wel al een beetje knikken. Lukt het zonder de subsidie dan niet om dat kinderkamp te organiseren?
Mevrouw van der Veen.
Ja, dank u wel. Tot nu toe is het gelukt om ook juist bij die regionale ondernemers in Emmen wel om donaties te vragen, om giften. Maar wat we zien is dat we enorm interen. En dat als het zo doorgaat, dat we dus dan in op nul komen te staan. Dus ik zeg ja, afgelopen jaar hebben we het kunnen organiseren. Maar we zijn wel enorm, enorm aan het interen.
Aanvullende vraag, mevrouw.
Ja, dan heb ik een aanvullende vraag. Want u had ook een begroting meegegeven. En daar zag ik wel, dat was voor mij heel geruststellend. Een redelijke reservepost. Hè, om voor tot 2025, geloof ik, de boel te waarborgen. Dus vandaar dat ik dacht, u vraagt nu iets anders. U zegt, wij willen graag partner worden. En kan er dan nog wel sprake zijn van een subsidierelatie? En dat is eigenlijk een vraag aan de wethouder, denk ik. Maar is dat iets wat ook is besproken? He, vraagt u om subsidie of vraagt u om partner te worden? En dan heb je het volgens mij over een andere verhouding.
Mevrouw van der Veen.
Ja. Volgens mij heb ik gezegd van we zouden graag onderdeel worden van dat kindpakket. En Humanitas ook partner bij dat kindpakket en ontvangt er €4800 per jaar voor. En het verschil is dat zij dus 10 à 20 kinderen meenemen, €4800 krijgen. En wij krijgen €0 en wij nemen 35 kinderen mee. Met de intentie overigens om volgend jaar nog meer kinderen mee te willen nemen. En ik denk daar zit de crux voor ons in. En volgens mij had je nog een vraag, maar ben ik even...
Geeft u nog een keer toelichting, mevrouw Mellem, wil vragen? Want ja. Het gaat wel om het betoog.
Goed, maar volgens mij geeft u het hier precies mee aan. Okay. Ja, dank u wel. Ja.
Dan had ik nog, zag ik mevrouw Van Ham van de fractie van Wakker Emmen.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de toelichting. Ja. En volgens mij hebt u in het verleden wel subsidie gekregen, dat klopt toch?
Mevrouw Van de Veen?
Ja, we hebben in het verleden is er wel subsidie gegeven. Dat was via de stichting Setna is dat geweest. En ik bind me er niet op vast. Ik geloof dat we daarna 2 jaar of 3 jaar subsidie hebben gekregen van rond de 1500 euro.
Aanvullende vraag, mevrouw Van Ham?
Korte aanvullende vraag. Want kunt u aangeven, was dat dan, had dat een speciale reden dat dat dan wel toegezegd werd en dit niet? Zit er een verschil in de aanvraag? Of daar ben ik even benieuwd naar.
Mevrouw Van de Veen?
In de aanvraag zit geen verschil. De aanvraag is telkens hetzelfde geweest. En dat is, volgens mij was het ene jaar 2000 euro en het andere jaar 1500 euro. In het begin was het... Dat is geweest vanuit dat er eerst 2 kampen waren. We kregen 3000 euro en dat werd gewoon gesplitst. En dat tweede kamp is toen ophouden te bestaan. En toen hebben wij gezegd, oké, dan zouden we ook kunnen kijken of dat geld dan bij ons kan komen. Dat is eigenlijk het verschil.
Voldoende, mevrouw Van der Ham. Dan mevrouw Van der Veen, hartelijk dank voor uw betoog.
Ja.
En ik denk dat de raadsleden het meenemen voor u.
Vriendelijk bedankt.
Ja, dank u wel. Dan ga ik over, zoals gezegd, naar agenda punt 3b. Voortgang perspectief op jeugd met een inleiding door wethouder Kleine. Ga uw gang, wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Die inleiding gaat heel kort zijn, want ik ga vooral mevrouw Kolk het woord geven om de presentatie te houden. Maar ik heb met de commissie Samenleving afgesproken dat ik u periodiek op de hoogte zou brengen van de voortgang van perspectief op jeugd. Zeker ook na de kadernota richting de begroting. Bij de kadernota hebben wij een aantal besluiten genomen over de taakstellingen jeugd. We hebben daar ook afgesproken dat we met een aantal actielijnen terug zouden komen, ook in de commissie Samenleving, richting de begroting. Een aantal dingen heeft u in de begroting kunnen lezen. Vandaar vanavond kort de voortgang over perspectief op jeugd, voorzitter.
Dank u wel. Dan u heeft een losse microfoon. Dus, een beamer. Afstandsbediening. Dat ze... Dat is een beamer, ja. Goed, gaat uw gang.
Goedenavond, dank u wel. Ik heb inderdaad een presentatie voorbereid en die kan ik hier mee bedienen. Zoals de wethouder al zei, ik ga kort de voortgang presenteren. Ik heb een korte presentatie voorbereid. Een aantal dingen laat ik nog even weer terugzien. Even kort waar we vandaan kwamen en hoe we nu aan de slag zijn. Kort een aantal actielijnen ga ik wat nader toelichten en ik ga de resultaten die we in 2021 verwachten toelichten. En uiteindelijk komen we dan tot een meerjarige doorkijk voor de komende jaren. We hadden een perspectief op jeugd, een beleidskader gemaakt eind vorig jaar, begin dit jaar. Daarin hebben we alle bewegingen die we graag wilden bereiken beschreven. Dat hebben we op papier gezet. En dat heb ik ook al vaker hier verteld, maar ik wil ze nog even weer laten zien om even de aanvliegroute duidelijk te maken. Op papier zetten is 1 ding, dat is nog niet zo ingewikkeld. Vervolgens moet je aan de slag om deze concreet te gaan maken. Nou, dat is wat we eigenlijk 2020 hebben gedaan. We hebben geprobeerd de lijnen te operationaliseren. Wat willen we bereiken? Hoe gaan we dat met elkaar doen? Dat is best wel een ingewikkelde slag. We weten veel meer dan eerder, heb ik ook wel eens eerder hier verteld. Dus we kunnen veel beter zien wat er aan de orde is. Dus vanuit die wetenschap zijn we aan de slag gegaan. En we zijn aan het uitvinden en soms zijn we ook gewoon aan de slag gegaan met dingen gewoon doen. Om te kijken welke hypotheses die onder de bewegingen zitten, hoe we die goed uit kunnen voeren. Dan gaat het voor een deel gaat het over inhoud. Hè? Dus we zijn in gesprek geweest met partners in het jeugddomein. Van god, wat willen we bereiken en hoe gaan we dat bereiken? Dat zit soms ook in procesafspraken. Hè? Wie doet wat en hoe snel kunnen we dat met elkaar doen? Maar er zitten ook belangen bij. Dus het is ook vaak een kwestie van goh, wie heeft welke agenda? En dat bij elkaar brengen, dat is wat we dit jaar vooral aan het doen zijn. En dat heeft ertoe geleid dat we de 13 actielijnen die er zijn nu uitgewerkt hebben en actieplannen. En dat we daarin hebben opgeschreven van, goh, wat willen we bereiken? Wat zijn de effecten van de lijnen die we aan het doen zijn? En wat zijn ook de financiële effecten daarvan? Dat is iets wat dat doen we op een programmatische manier. Dus we zijn wat dat betreft met elkaar ook aan het ontdekken hoe je op die manier aan de slag gaat in de organisatie. Dus het is een meer projectmatige aanpak dan die we eerder gehanteerd hebben. Ik wil jullie kort meenemen in een drietal actielijnen. We hebben er in totaal 13. En ik licht nu 3 daarvan wat nader toe. Dit is er eentje van, een hele belangrijke. Zoals jullie weten is er in de jeugdwet de huisartsroute een belangrijke verwijsroute. Een route waar we als gemeente niet meteen heel veel grip op hebben. Maar we weten wel veel beter ondertussen wat er in die verwijslijn gebeurt. We weten bijvoorbeeld dat er jaarlijks ongeveer 5,7 miljoen wordt verwezen via de huisartsen aan uitgaven. En dat ongeveer 80% hiervan jeugd GGZ is. Dat is belangrijk om te weten, want dan kun je ook je interventie daarop aanpassen. En we zijn dus nu ook bezig samen met ACARE, een belangrijke partner, ook in de inkoop van jeugdhulp, een jeugd GGZ-aanbieder, om te kijken van hoe kunnen we de huisartsen ondersteunen op hun verwijsroute. Zodat er minder snel verwezen hoeft te worden en dat er ook dichter bij jeugd GGZ aangeboden kan worden. Met de hypothese dat daardoor de verwijzingen naar de jeugd GGZ minder worden. Belangrijke actie waarin vanuit de inkoop afspraken nu worden gemaakt van de rol van ACARE daarin. Een andere belangrijke speerpunt is onderwijs. Onderwijs in jeugd verbinden is eigenlijk altijd al van het begin van de jeugdwet een belangrijk thema. Dat proberen we dichter bij elkaar te krijgen. Ook daarvoor geldt dat we steeds beter kunnen zien wat er gebeurt. We kunnen eigenlijk precies per school zien hoeveel kinderen daar jeugdhulp hebben en hoeveel uitgaven daarmee gemoeid zijn, wat voor soort jeugdhulp ze hebben. Dus daar kunnen we goed op sturen, of in elk geval hebben we dat goed inzichtelijk. En we zijn dus ook dit jaar in gesprek ook met individuele scholen. Wat gebeurt er op deze school en hoe zouden we daar een verbetering in aan kunnen brengen? Dat betekent dat we van onderop aan het kijken zijn, wat doen we op scholen? Dat is heel concreet gericht op die school en op de inzet die we op die school kunnen doen wat jeugdhulp betreft. Maar tegelijkertijd zijn we ook met het onderwijs in gesprek om samen een ambitie te formuleren hoe we verder willen samen gaan werken. Nou, deze twee actielijnen zijn vooral actielijnen die gaan over het samen ontdekken. Dat betekent dat we bijvoorbeeld het eerste voorbeeld wat ik noemde met de huisartsen op zoek moeten naar welke huisartsenpraktijken willen hier aan meewerken. Hoe gaan we dat dan doen? Dat is nog best wel ingewikkeld, want niet iedereen staat dan meteen te trappelen. Dus dat betekent ook dat we dit jaar dat aan het uitwerken zijn en volgend jaar daar concreet acties in zien. Dat geldt ook voor onderwijs inderdaad. We zijn daar nu al van onderop aan een aantal dingen aan het ontwikkelen. Dus dat zijn actielijnen die dit jaar vanuit het ontdekken tot concrete uitwerking gaan komen. En een andere actielijn die ik jullie wil laten zien is een wat andere actielijn. Dat is de themabijeenkomst die we ondertussen staan en opvallen gaan noemen. Dat gaat over normaliseren. Daar heb ik jullie ook wel kort iets eerder over verteld. De twee eerdere actielijnen gaan vooral over van goh, hoe ga je met elkaar het meer in het systeem een aantal dingen veranderen. En deze gaat vooral over wat zit er in de hoofden. We hebben het ook perspectief op jeugd genoemd. Hè? Dus het gaat over een wisseling van perspectief. Nou, daar willen we die discussie willen we met elkaar opstarten. En daarvoor gaan we 28 oktober gaan we mee starten. Dan is een webinar. We hadden het graag live gedaan, maar dat wil nu niet. Dus we gaan met jeugdprofessionals uit Emmen in gesprek over hoe zien we nou dat normaliseren en hoe ga je in je eigen opvoeding of in je eigen uitvoeringspraktijk om met opvoeden en opgroeien. Nou, wat ik al zei, deze lijnen zijn allemaal uitgewerkt, allemaal in actieplannen. Dat betekent dat we volgend jaar daar al resultaten van gaan zien. Het zijn natuurlijk grote doelen, grote bewegingen, dus het is niet zo dat dat volgend jaar allemaal klaar is. Maar deze resultaten willen we in elk geval volgend jaar gaan bereiken. En eigenlijk op elke actielijn heb ik daar nu wat van weergegeven. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar om jullie een beetje een beeld te geven van wat we gaan doen, heb ik ze hier op een rijtje gezet. Nou, om er eentje uit te halen, bijvoorbeeld wat ik zei over die huisartsenpraktijken, dat kan allemaal niet in één keer. Dus het zou mooi zijn als we volgend jaar 5 huisartsenpraktijken hebben gevonden waarmee we aan de slag kunnen gaan. Dus op die manier gaan we het uitwerken. Nou, wat de belangrijkste lijn is in dit hele gebeuren, is dat we eigenlijk op alle lijnen heel erg inzetten op een verplaatsing van gespecialiseerde jeugdhulp naar jeugdpreventie. Dat is een belangrijke beweging, die staat ook in de jeugdwet, die streven wij ook na. En in dit plaatje kun je mooi zien wat dat betekent, want dit is eigenlijk een taartdiagram. Hè? Dus die taart is op dit moment ongeveer 42 miljoen is het totale bedrag wat we uitgeven aan jeugdhulp. En 85% daarvan is nu gespecialiseerde jeugdhulp. En de beweging is eigenlijk dat we die gespecialiseerde jeugdhulp kleiner willen maken en preventie groter willen maken. Dat betekent ook dat de taart zoals die er nu is, die willen we natuurlijk uiteindelijk ook kleiner maken. We zien ook al dat de afgelopen jaren er minder kinderen relatief gezien in jeugdhulp komen. Maar we willen vooral die beweging stimuleren. En ik laat het expres even zo zien om jullie ook duidelijk te maken dat die beweging ook zit in een andere taart. En dat die taart wellicht de komende jaren nog een beetje dezelfde grootte houdt. Maar dat de beweging daarbinnen van het oranje naar het gele is. Nou, we hebben dat ook vertaald in een meerjarige doorkijk. Deze staat hier nu voor. Hier kun je zien dat we inderdaad vooral op inzetten met perspectief op jeugd op een verminderde instroom in de jeugdhulp en een verplaatsing van jeugdhulp naar preventie. Dat betekent dat de gele balkjes die jullie hier zien eigenlijk die verschuiving zijn. Dat is heel voorzichtig, want we zijn bezig met hypotheses en we willen dat volgend jaar concreter gaan maken. Maar dit is een eerste voorzichtige inschatting van hoe die beweging eruit zal zien. En vogelvlucht, alstublieft.
Dank u wel. Toelichtende vragen op de presentatie. Ik zie de heer Eggen, ik zie de heer Huttinga, mevrouw Mellema. Meneer Eggen, D66, gaat u gang.
Ja, dank u wel. Het gaat maar even om, ik noem maar één puntje even, anders wordt het heel erg veel. Naar de huisartsen, daar hebben we het al vaak over gehad. Hè? Samenwerken met huisartsen, POH's enzovoort enzovoort. Wordt er ook gekeken naar andere regio's? Ik weet bijvoorbeeld vanuit mijn dochter die orthopedagoog is, die werkt in Groningen, die is uitgeleend aan een huisarts bijvoorbeeld. Dat werkt fantastisch. Wordt er ook gekeken daarna en wordt de huisartsen, want ik heb nog wel eens het idee dat huisartsen hier redelijk overtuigd moeten worden van het voordeel. En dat zeg ik misschien eufemistisch. Maar als ze dat van een collega horen, hoe goed dat gaat, is dat misschien ook verstandig om dat daarbij te betrekken. Gewoon maar een tip.
Nee, dat is een goede tip. En inderdaad, het klopt. In heel veel plekken zijn ze dit aan het doen. Dus er zijn ook heel veel, er is best wel veel onderzoek gedaan. Dus er is ook op papier al een bewijs zeg maar, dat het effectief is. Inderdaad, dat gebruiken we ook. Acare is daar ook een belangrijke partner in. Maar het is een goede tip om ook dat richting huisartsen goed toe te lichten. We hebben overigens een huisartsencoördinator die ons ook helpt om de weg te banen naar de huisartsen. Dus dat, op zich gaat dat goed. Ja.
Meneer, gaat het over dit onderwerp of wilt u... Ja? Ja, ik bedoel als aanvulling op de vraag van meneer Eggen. Oh, ik ga eerst even naar de heer Huttinga dan. ChristenUnie.
Dank u, voorzitter. Ik kan me herinneren dat u bij een eerdere editie van de mededeling, of ik dacht zelfs naar aanleiding van het stuk zelf destijds, ook iets vertelde over de kostenintensiviteit van, ondanks het feit dat het aantal gevallen afnam, de complexiteit toenam en dat daardoor eigenlijk het budget nog steeds groter werd. Hoe is dat op dit moment? Want we zijn weer bijna een jaar verder, denk ik, intussen.
Ja, we kunnen dat wel steeds beter zien. En eigenlijk die beweging is inderdaad de afgelopen jaren zo geweest. En we zien dat ook in het afgelopen jaar inderdaad. Dus er is nog steeds een toename eigenlijk op complexiteit. En we zien wel dat zeg maar, het aantal jeugdigen wat in Emmen met jeugdhulp in aanraking komt, dat afvlakt. Dus wij zitten ook onder de Nederlandse trend wat dat betreft. Alleen, we weten dat de intensiteit groter is. Ook dat de duur bijvoorbeeld van de trajecten die we in Emmen doen ook langer is. Dus dat zijn we nu ook aan het onderzoeken. Want dat is, kunnen we eigenlijk niet zo goed verklaren. Maar we kunnen steeds beter zien wat er gebeurt inderdaad. Ja.
Mevrouw Mellema, CDA.
Ja, dank u wel voor de presentatie. En inderdaad, nu wel een financieel plaatje. De vorige keer is ook gesproken over hoe de jongeren betrokken zouden worden. En dat zou toen niet meer via de jongerenraad gebeuren, maar via jongeren en, zo heet dat geloof ik. Hoe is dat nu gebeurd? En mag ik mijn tweede vraag ook meteen stellen? Want u had het over het passend onderwijs en de koppeling met de de zorg. Nou heeft er een paar dagen geleden in het NRC gestaan dat het passend onderwijs niet werkt. Dat was de kop althans. En dat het beter zou zijn als de scholen toch zelf weer wat meer over de budgetten zouden kunnen beschikken. Is dat iets wat ook een realistische gedachte is voor het samenwerkingsverband in Emmen?
Op het laatste zal ik eerst ingaan en misschien kun jij op de eerste vraag ingaan. Over wat de budgetten betreft, ja, dat klopt inderdaad. Daar is veel discussie over, er zijn bewegingen over. En we zijn ook letterlijk nu, zonder dat we zeg maar, we kijken nu eerst per school inderdaad, maar aan het kijken van, goh, hoe zijn die stromen? Wat investeren we vanuit jeugdhulp aan de kinderen op school? Er is op heel veel scholen ook ondersteuningsstructuur, daar wordt ook in geïnvesteerd inderdaad. En het is nog niet zo dat die budgetten dan zomaar bij elkaar komen, maar zeg maar gezamenlijk kijken wat je investeert en wie doet wat is wel echt een thema inderdaad. Ja.
Als ik even mag aanvullen inderdaad, de reden daarvoor was omdat zij erachter kwamen dat eigenlijk de docent toch wel beter weet wat het kind nodig heeft. Althans, dat stond in het artikel.
Oh, dat stond in dat artikel, inderdaad.
Dat is geen vraag, dat is een mening.
Ja.
De eerste vraag, wethouder Kleiner, die eerste vraag, heeft u die van mevrouw Mellema of neemt u die in een nawoord mee?
Nee, dat kan ik wel even beantwoorden. Maar ook even aanvullend op de eerste vraag over passend onderwijs. Want ik heb dat artikel ook gelezen. En we hebben een paar weken terug in G40-verband ook met het ministerie gesproken over de evaluatie van passend onderwijs. En we hebben daar als G40-gemeente geconstateerd dat het woord gemeente daar bijna niet in voorkomt. En ik weet dat op 16 november in de Tweede Kamer deze evaluatie besproken wordt. Wij gaan vanuit de G40 zeker wel naar de Tweede Kamerfracties ook proberen om toch even ervoor te zorgen dat in die evaluatie ook de rol van de gemeentes aan de orde komt. Want eigenlijk als je kijkt naar de transformatiedoelen vanuit de jeugdwet, vanuit jeugdhulp, dan kan dat niet anders dan dat het onderwijs en zeker ook het passend onderwijs daar een van de belangrijke pijlers in is. Dus we zullen ook zeker richting de Tweede Kamer daar actie op ondernemen. Maar als u goede contacten heeft met uw Tweede Kamerfractie in Den Haag, voor zover aanwezig, dan roep ik u vooral op om ook dat thema ook onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamer. Omdat ik eigenlijk vind dat het schandalig is dat het woord gemeente bijna niet voorkomt als het hebt over de evaluatie van passend onderwijs. Dus dat is even een toch wat meer politieke oproep die ik hier even doe. En als je het hebt over de eerste vraag van mevrouw Mellema over jongerenparticipatie. Dat is een van de actielijnen die we nu even heel bewust voor gekozen hebben om niet uit te lichten. Maar je ziet dat Jong Emmen, Jonger N en de Jongerenadviesraad eigenlijk nu samensmelten tot één club die ons adviseert en die wij betrekken bij alle zaken die met jongeren te maken hebben, maar ook veel bredere beleidsterreinen binnen de gemeente. Dus dat is een van de hele concrete actielijnen die er ook in zit.
Dan had ik de heer Belsma, die had nog een vraag van Wakker Emmen.
Ja, dank voorzitter. U liet een paar kolommen zien in de presentatie. En nog eens een klein stukje dat was scheel. Dat was dan zeg maar een mogelijke besparing in de toekomst. Maar wat voor bedrag hebben wij het dan over in 2024?
2024. Nou, we hebben dat behoedzaam gedaan. We zijn heel erg aan het uitzoeken nog van wat zijn de... Er liggen natuurlijk allerlei hypotheses onder de beweging en de besparing die je daar kunt doen. Maar op 2024 zijn we nu eerst uitgegaan van een verschuiving van een half miljoen.
Een half miljoen.
Mevrouw van de Ham van Wakker Emmen.
Dank u wel voor de presentatie. En ik had ook even een vraag over die kosten inderdaad, want u noemde de uitgaven voor 2021. En het leek alsof dat hoger was dan 2020. Dus hoe verhoudt zich dat? Zijn de kosten dan toegenomen ten opzichte van 2020 of afgenomen? Kunt u daar wat toelichting over geven?
Nou, dat klopt inderdaad. Hij loopt daar nog een klein beetje op. Ook omdat we weten dat we in Emmen relatief veel uitgeven. En dat we niet zomaar kunnen sturen nog op de lengte van het traject. Dus als we, zeg maar, de landelijke trend is ook eentje die hoger ligt. Dus we gaan toch nog wel uit dat we dat niet zomaar kunnen stoppen. En dat we daar tijd voor nodig hebben om dat af te vlakken.
Tweede vraag.
Nou, eigenlijk een van praktische aard, want niet alle commissieleden van commissie SAM zijn hier aanwezig. Kan deze presentatie ook aan alle raadsleden gestuurd worden? Want ik vind hem zeer helder.
Wethouder, kunt u die toezegging? Die toezegging heeft u dat de wethouder zorgt dat bij de Griffie komt en die zal doorsturen. Goed, dank u wel. Afsluitend, wethouder Kleine.
Ja, blijft er één ding over, want ik had die opmerking over passend onderwijs ook even in de afsluiting willen maken. Maar ik denk als de vraag gesteld wordt, dan kop ik hem daar even in. En de andere is dat wij inderdaad 28 oktober die sessie hebben met de professionals. Die hadden we eigenlijk fysiek willen doen, die gaat nu digitaal. Het voordeel daarvan is wel dat we die denk ik gaan opnemen. En ik zal even kijken hoe daar ook wellicht dan in digitale vorm bij u terecht kan komen, zodat u ook ziet wat daar besproken is en bediscussieerd is.
Dank u wel. Dan rond ik daarmee agendapunt 3b af. Bedankt voor uw presentatie. Ik kan zeggen wel thuis, maar ja, mag blijven zitten. 3a, Rekenkamercommissie Emmen, het domeinonderzoek naar toezicht en handhaving onder verantwoording van de burgemeester. Burgemeester, wilt u nog een voorwoord doen of de heer Timmerman gaat het voorwoord doen? Komt u verder. Gaat uw gang.
Zo. Goedenavond, voorzitter. De Rekenkamercommissie Emmen presenteert vandaag de resultaten van het onderzoek naar toezicht en handhaving op het gebied van openbare orde en veiligheid in de gemeente Emmen. Het onderzoek is uitgevoerd door Nekke van Naam in het kader van een zogenaamd Doe Mee onderzoek. En deze aanpak biedt de mogelijkheid Emmen te vergelijken met een aantal andere gemeenten en om daaruit lering te trekken. De redenen voor het onderzoek aan zich zijn gelegen in de actualiteit van het thema. We worden immers ook als burgers van de gemeente Emmen geconfronteerd met gevoelens van onveiligheid en druk gerelateerde criminaliteit en andere openbare orde- en veiligheidskwesties. En daarnaast is een belangrijke reden de veranderende positie van de gemeente ten aanzien van dit domein, waaronder de rol van de gemeenteraad en de bevoegdheden van de burgemeester. De Rekenkamercommissie heeft zich afgevraagd hoe ziet de uitvoeringspraktijk in Emmen eruit ten aanzien van toezicht en handhaving op openbare orde en veiligheid. En wat is de rol van u als raad ten aanzien van de ontwikkelingen op dit domein? Dat is wat ik net heb verteld. De centrale vraagstelling die daaruit voortvloeit is: welke toezichts- en handhavingsbeleid heeft de gemeente vastgesteld? En wordt dit efficiënt en doeltreffend uitgevoerd? En binnen deze vraagstelling is op een drietal deelthema's deelvragen geformuleerd. Dat betreft beleid en uitvoeringsprogramma's, organisatie en uitvoeringspraktijk en de sturing door de raad. De bevindingen van de onderzoekers wordt toegelicht door Irene van den Bos, onderzoekster bij Nekke van Naam.
Goedenavond, ik ben Irene van den Bos, onderzoeker bij Nekke van Naam. Ik heb dit onderzoek in Emmen uitgevoerd en ik heb dit ook bij ongeveer 10 andere gemeenten in Nederland uitgevoerd. Want Doe Mee onderzoek betekent dus dat we dat bij in totaal kleine 20 gemeenten dit onderzoek hebben uitgevoerd. Ik ga u kort meenemen, in de bevindingen rondom Emmen. Daarna zal de heer Timmerman u weer meenemen in de aanbevelingen. En daarna beantwoord ik graag uw vragen. In eerste instantie wil ik aangeven dat er veel zaken zijn op het gebied van toezicht en handhaving in Emmen die eigenlijk heel erg goed verlopen. We zagen gemotiveerde medewerkers, zowel op het gebied op beleidsniveau als op uitvoerend niveau. We zagen een zeer goede samenwerking met de politie. En een flinke professionalisering van het BOA-team de afgelopen jaren. Tevens constateerden we dat in Emmen, in tegenstelling tot veel andere deelnemende gemeenten, eigenlijk een heel erg heldere sanctiestrategie hanteert, die ruimte biedt voor preventieve maatregelen. de afstemming tussen het beleid en de uitvoeringspraktijk, die kan eigenlijk beter. Idealiter sluit deze natuurlijk heel erg goed op elkaar aan. Op het gebied van toezicht en handhaving, zeker bij openbare orde en veiligheid, is die aansluiting vaak niet vanzelfsprekend. In een jaar tijd kan er namelijk van alles nog wat veranderen, nog los van een pandemie. Ineens kan een groep jongeren bijvoorbeeld zorgen voor overlast of ontwikkelt het ondermijningsbeeld zich zodanig dat er opgeschaald moet worden. Het is niet altijd te voorzien en niet altijd in beleid te vangen. Toch kan een optimaal gebruik van een beleidscyclus deze aansluiting tussen praktijk en beleid verbeteren door momenten van terugkoppeling en aansturing in te bouwen. In Emmen, zoals in het gros van de deelnemende gemeente aan het domeinonderzoek, zien we eigenlijk dat die beleidscyclus niet optimaal gebruikt wordt. In Emmen komt dit doordat de verschillende onderdelen onvoldoende op elkaar aansluiten en dat belemmert een beleidsgestuurde uitvoering. Er is vooral sprake van incidentgestuurd werken, mede ook door het karakter van dit domein, waardoor het beleid een papieren werkelijkheid dreigt te worden. Wat hierbij niet helpt, is dat het momenteel ook nog ontbreekt aan een goed functionerend management informatiesysteem. Een goed inzicht in de resultaten kan namelijk echt helpen om te zorgen dat je aansturing gebaseerd is, met beide voeten eigenlijk in de praktijk staat. De gemeente is zich hier bewust van en is daar momenteel ook mee aan de slag. Het is belangrijk om op te merken dat ondanks het feit dat de beleidsmatige afstemming beter kan, dat de afstemming in de praktijk eigenlijk wel heel erg goed verloopt. De lijnen tussen beleid, uitvoering en bestuur zijn kort, zijn goed. En men lijkt ook een goede informatiepositie te hebben. Die lijnen intern die spreiden zich ook extern. Dus met name naar de politie zijn die lijnen ook heel erg kort, waardoor er snel afgestemd kan worden, snel geschakeld en actiegericht bijgestuurd kan worden. Daarnaast, dit is echt ook een landelijke trend en een trend die we eigenlijk ook in alle deelnemende gemeenten zagen, is dat de BOA's steeds meer te doen hebben. Dat takenpakket dat blijft groeien, de politie die trekt zich steeds meer terug. En ook in Emmen is dat het geval. En het gevoel in Emmen is dan ook bij de BOA's dat er onvoldoende capaciteit is. Het brede takenpakket, gecombineerd met de veelheid aan meldingen, het incidentgestuurde werken, dat zorgt ervoor dat niet alle taken die in het beleid staan uitvoering kunnen vinden. Binnen deze context heeft u als raad aandacht voor het onderwerp. Van high-profile onderwerpen zoals paasvuren tot kleine dagelijkse ergernissen op straat zoals hondenpoep. U heeft daar aandacht voor. De raad maakt zeker in vergelijking met veel andere deelnemende gemeenten relatief veel gebruik van zijn instrumentarium. Overal schetsen wij hier een beeld dat er veel zaken in Emmen, vooral in de uitvoering, eigenlijk best wel heel goed gaan. Dat er een aantal zaken, vooral gericht op beleid, nog een stuk beter kunnen. Onze aanbevelingen richten zich dan ook op deze zaken. De heer Timmerman zal u hierin meenemen.
Voorzitter. Allereerst wil de Rekenkamercommissie de burgemeester, de politie en de BOA's complimenteren voor de wijze waarop pragmatisch en actiegericht wordt samengewerkt en de hoge mate van betrokkenheid. Dat hebben wij ook tijdens de interviews die we hebben bijgewoond ervaren. Ik zou daaraan willen toevoegen, dit ondanks de praktische beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van het ontbreken van een goed management informatiesysteem en de relatief kleine formatie bij de BOA's. Het verheugt de Rekenkamercommissie derhalve zeer dat het college heeft aangegeven voornemens te zijn het aantal BOA's uit te breiden en het management informatiesysteem te verbeteren. De keerzijde van dit pragmatisme, zoals ik dat net schetste, is dat de Rekenkamercommissie tevens vaststelt dat veel ad hoc wordt gewerkt en het lerend vermogen, ook als gevolg van het ontbreken van nog een degelijk registratiesysteem, onder druk kan komen te staan. Beleid en praktijk zouden beter op elkaar moeten aansluiten. De gemeenteraad bepaalt de kaders waarbinnen de burgemeester en het college dienen te acteren. Daarbij is het van belang dat de kaders zijn vertaald in beleid en dat beleid leidend is bij de uitvoering. Is dat niet het geval, dan komt de controlerende raad of de controlerende taak van de raad in het geding. De Rekenkamercommissie is zich ervan bewust dat veel en in de praktijk wellicht de meeste werkzaamheden in het kader van toezicht en handhaving niet planbaar zijn. Maar dat hoeft het in lijn brengen van beleid, dus doel en middelen, en praktijk en vice versa niet in de weg te staan. Voorzitter, de Rekenkamercommissie komt op grond van haar onderzoek logischerwijs tot de volgende aanbevelingen. Richting de Raad en het college zouden wij willen zeggen, zorg voor een koppeling tussen het VTH-beleid, de jaarplannen en de resultaten op de werkvloer. Breng de papieren werkelijkheid en de praktijk meer bij elkaar. Dat geeft immers meer realiteitszin in het beleid en de ambities en meer grip op de uitvoering en betere controlemogelijkheden voor de Raad. En richting het college, koester de huidige samenwerking tussen portefeuillehouder, uitvoerende medewerkers en de ambtelijke organisatie. Dat houdt de slagvaardigheid intact. Tot slot, het staat niet op de sheet, neem ik toch de vrijheid om u als raad aan te bevelen om een keer met de BOA's op stap te gaan, misschien na de coronatijd. Maar los van het feit dat zij dat zeer zullen waarderen, biedt het u de gelegenheid om u nog beter een beeld te creëren voor de praktijk en van de praktijk. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Timmerman. Ik wou het gelijk naar agenda punt 9a koppelen, waarin dus ook het college reactie geeft. Wie van de commissie wenst het woord te hebben? Ik ga nu even vanaf de andere kant. De heer Kulder, de heer De Boer, de heer Derksen, de heer Sulman, meneer Huttinga, de heer Eggen, Belsma en de heer Greta. Heer Kulder, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. De conclusiepunten 5 en 7 tezamen baren de PVV zorgen. Emme investeert in haar handhavingssysteem, maar de combinatie van de huidige ambities en huidige formatie leidt tot incidentgedreven handelen. Dit leidt ertoe dat het team incidentgedreven werkt en bijvoorbeeld de inzet van de specifiek voor wijken of jeugd toegewezen BOA's niet aan hun werk toekomen. Het feit dat er vooral incidentgedreven wordt gewerkt zorgt ervoor dat het beleid en het jaarplan een papieren werkelijkheid wordt die ver afstaat van wat er in de praktijk als urgent wordt ervaren. Hoe kijkt de burgemeester hier tegenaan? Hoe kijkt de burgemeester tegen de geschetste problematiek van de discrepantie tussen de daadwerkelijke realiteit en de papieren werkelijkheid?
Dank u wel, meneer Kelman. Dan de heer De Boer van de commissie VVD.
Dank u wel, voorzitter. Wij hoorden zo net in het betoog dat capaciteitsgebrek ervaren wordt. En ik heb gelezen dat we 12 BOA's nu op dit moment hebben. Dat een plan is om er een uitbreiding van 1,8 BOA te krijgen komend jaar. Vraag aan colleges, hoeveel BOA's hebben we eigenlijk nodig om de taken die er liggen goed uit te kunnen voeren? Is die 1,8 heel ver beneden de benodigde capaciteit of ligt het dichtbij wat nodig is? Dank u wel.
Dank u wel. U wenst erop in te gaan, meneer Mulder. Er is geen geluid bij de thuiskijkers. Ik krijg nu ook een melding binnen. Er is geen geluid. Ik krijg er is geen geluid meer, vraagtekens. Gewoon doorgaan, maar even. Het is wel een stukje openbaarheid. We gaan langzaam door en we proberen dat voor de beantwoording van de burgemeester even weer geluid hebben. Dat lijkt mij het handigste. De heer Van Dijken van het CDA geef ik hierna het woord.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de presentatie. Heel helder. We zijn ook blij met een aantal zaken wat in het rapport staat. Onder andere dat er teruggekeken wordt op een hele goede samenwerking. Onder andere tussen de BOA en de politie. Dat de raad zeer goed wordt bijgepraat. Dat gevoel hebben wij ook om ook kijken naar bijvoorbeeld een aantal themabijeenkomsten. U zei, loop eens een keer mee met een aantal BOA's. Nou, ik meen me te herinneren dat we ook nog een themabijeenkomst hebben gehad met een aantal BOA's, waar we uitgebreid zijn bijgepraat. En dat wordt van beide kanten zeer gewaardeerd. En ik vind het ook heel mooi om te lezen dat Emmer er ook af en toe wordt uitgelicht als voorbeeld voor het beleid ten aanzien van preventief handelen. Leuk om te lezen. Als voorbeeld noemde u lachgas. Maar vandaag hebben we kunnen lezen dat we nu ook liever paraplu's uitdelen dan boetes. En ik denk dat dat onder dezelfde noemer valt. Waar we iets minder blij van zijn, zijn de woorden, ja, er zit een gat tussen het beleid en de praktijk. Zoals wij het lezen, wordt het beleid goed vertaald naar jaarplannen en uitvoeringsplannen, maar dat de werkvloer nogal incident gedreven is. En dat is de eerste vraag, volgens mij meer aan de Rekenkamercommissie. Moet je dan niet concluderen dat die cyclus, ik geloof dat het de Big Eight-cyclus wordt genoemd, dat dat eigenlijk niet helemaal volledig is? Terwijl in het rapport staat dat het de beleidscyclus is volledig, staat daar in. En als tweede, en daar werd ook al net naar gerefereerd, naar de woorden van, ja, er is een papieren werkelijkheid en een praktische werkelijkheid. Wij moeten het als raad natuurlijk behoorlijk doen van de papieren werkelijkheid. En zegt u dan in zoveel woorden dat we, dat we iets vaststellen wat in de praktijk toch anders blijkt te gaan. Ik wil daar toch graag wat meer duiding op. Dank u wel.
Dank u wel. Er is halverwege uw betoog is het geluid weer aangegaan, dus men heeft u niet helemaal gemist. De heer Sulman van het PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de presentatie. Het is in de praktijk zo, als je wat later in aan het woord komt, dat er al heel veel is gezegd. Dat ga ik niet herhalen, om in ieder geval de voorgang van deze vergadering ook niet te vertragen. Maar in ieder geval wil ik wel aangeven, en wat net de heer Van Dijk me ook wel zegt in zijn reactie, is in ieder geval die papieren werkelijkheid en wat er dagelijks in de praktijk. Nou, ik heb in de stukken gelezen ook de reactie van uit het college. Nou, het college geeft ook daarbij aan dat er ook wel te harte te nemen, maar dat op zich die werkelijkheid soms ook heel weerbastiger is en dat je daar ook op moet anticiperen. Dus ik denk dat dat het ook zal zijn, ook naar de toekomst. En uiteindelijk is het ook van de aandachtspunten en de aanbevelingen, ja, wordt meegenomen, wordt vertaald naar een jaarplan. En ik denk dat het ons als raad is om daar goed focus op te hebben. Dank u.
Dank u wel, meneer Sulman. Dan heb ik staan de heer Huttinga van de ChristenUnie.
Dank u, voorzitter. Die zich eigenlijk als het gaat om dank en het content zijn met bij de heer Van Dijk van het CDA kan aansluiten. Voorzitter, dan concentreer ik me toch maar even op de wat meer kritische noten die gekraakt zijn. Toen ik dat las, moest ik wel heel erg denken aan ook mijn eigen ervaringen de afgelopen decennia in meerdere organisaties. Dat je toch vaak te maken hebt met een directie of dan wel een legerleiding, dan wel een politieleiding die moet krapper werken, moet met minder toe. En tegelijkertijd moeten we op papier, omdat het zo nodig is, dingen opschrijven die heel erg belangrijk zijn. En dan is er heel vaak een gat tussen wat je graag wilt en wat er uiteindelijk uitgevoerd wordt. En omdat dit nou een keer, net als bijvoorbeeld in leger in oorlogstijd, maar ook politie in de dagelijkse werkelijkheid en de BOA's, vooral op operationele kwesties wordt gereageerd. En is vaak de generale strategie is wel helder, maar is niet altijd hetgene wat de dag bepaalt. Om maar een metafoor te gebruiken, een beetje terug, 75 jaar geleden, was heel duidelijk dat men naar Berlijn wilde vanuit Normandië. Maar op een gegeven moment stonden ze in de buurt van Nijmegen. En toen kwam ineens het Ardennenoffensief, deden ze een hele grote stap terug. En dat zijn dingen, die kun je niet voorspellen. En dat is ook de dagelijkse praktijk in, denk ik, in politie- en BOA-land. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk heel belangrijk dat wij als gemeenteraad kritisch blijven kijken of de doelen die we zelf stellen wel of die wel nagestreefd worden en gehaald worden. En ik moet zeggen, de laatste jaren worden wij daar uitstekend over bijgepraat. En ik moet zeggen, in onze fractie was er een behoorlijke tevredenheid. En ook het rapport wat de Rekenkamer aangaf, ook de complimenten, die wil ik dan graag nogmaals delen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Huttinga. Dan de heer Eggen van D66.
Ja, bij het laatste van wat de heer Huttinga namens de ChristenUnie zegt, kan ik mij van harte aansluiten. We spreken over niet planbaar, over pragmatisch, over incident gestuurd. Ik denk dat dat nu juist specifiek is wat te maken heeft met politie en met BOA's. Was alles maar planbaar. Dus als je het hebt over een papieren werkelijkheid en een praktische werkelijkheid, dan zit daar denk ik het probleem waar. Misschien enige toelichting van de onderzoeker. Op stap gaan met een BOA zou ik zeer graag doen. Ik ben al een paar keer met de politie op stap geweest en dat is ook zeer leerzaam. Dus dat advies nemen we zeker mee.
Dank u wel, meneer Egge. De heer Belsma van Wakker Ebbe.
Ja, dank u, voorzitter. Uit het rapport wordt duidelijk dat de theorie niet aansluit bij de praktijk en dat er geen smartdoelen zijn waarmee het beleid getoetst kan worden. En wij denken dat dit dus ook altijd moeilijk zal blijven. Behalve meetbare problemen en meetbare acties zijn verschillende zaken op het gebied van handhaving en toezicht gewoon niet meetbaar. Wat is bijvoorbeeld het effect van simpelweg patrouilleren en hoe registreer je het effect van waarschuwen? Daarnaast is het ook lastig om in kaart te brengen hoe groot bijvoorbeeld de overlast en gevoelens van onveiligheid zijn. Zijn mensen tegenwoordig misschien mondiger en wordt overlast daardoor eerder benoemd en helpt het massale bezit van smartphones daarbij? Of is het zo dat overlast lijkt te verminderen omdat mensen zich steeds vaker terugtrekken achter hun voordeur om zelf geen gezeur te krijgen? Of stijgt het gevoel van onveiligheid door meer incidenten of doordat de incidenten die er zijn door onder andere sociale media veel meer benadrukt worden? Deze ontwikkelingen vinden we ook in de gemeente Emmen terug. Landelijk zie je ook cijfers gepresenteerd worden van een dalende criminaliteit, maar is dat werkelijk zo of is de aangiftebereidheid dalende? De effectiviteit van het toezicht en de handhaving moet van een hoog niveau zijn. Maar dit hoeft niet alleen te gebeuren door middel van het uitdelen van boetes. Vaker waarschuwen en uitleg geven dan boetes uitdelen verbetert het draagvlak. Belangrijk is ook het voorkomen van betutteling. Wij begrijpen dat de BOA's niet op alle plekken tegelijk kunnen zijn en dat er keuzes gemaakt moeten worden. De coronacrisis geeft maar al te duidelijk aan dat er zomaar opeens nieuwe prioriteiten kunnen ontstaan. Wanneer meer bevoegdheden en hulpmiddelen nodig zijn, moeten die voor wat betreft Wakker Emmen gewoon beschikbaar worden gesteld. Het uitbreiden van het aantal BOA's wordt breed gedragen in deze raad en de noodzaak hiervoor wordt in de conclusie 5 en 7 ook benoemd. We zijn dan ook blij dat ondanks de financiële moeilijke tijden het college bij de aankomende begrotingsbehandeling voorstelt het budget voor de BOA's structureel te verhogen. Er wordt aangegeven dat het voorliggende rapport wordt vergeleken met het resultaat van omliggende gemeentes. Deze rapporten en de andere gemeentes zullen wij ook gaan ontvangen en dat stelt ons in de gelegenheid om wellicht nog iets van anderen te leren. Is dit een stap met als doel te komen tot samenwerking tussen verschillende gemeentes waarbij men gebruik kan gaan maken van elkaars BOA's? Wij kunnen ons vinden in de conclusies en aanbevelingen, maar steunen de reacties van het college op deze conclusies en aanbevelingen. En tot slot nog een vraag over een opmerking in de presentatie. De opmerking dat de politie zich steeds verder terugtrekt. De burgemeester gaf tijdens de laatste raadsvergadering vraag van Wakker Emmen aan als antwoord tevreden zijn over de politie en de inzet. Dus graag een reactie van de burgemeester op de stelling van de Rekenkamer. Op die stelling.
Dank u wel, meneer Beelsman. Dan de heer Greten van 50PLUS.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de presentatie. De fractie van 50PLUS vindt het een duidelijk rapport. Het laat zien wat wel en niet goed gaat. Wij vinden het ook een goede suggestie om eens een dienst met de BOA te mogen meelopen. Om te ondervinden waar BOA's in de praktijk tegenaan lopen. En dat in de raad met elkaar door te spreken. Wij hebben als gemeente Emmen ook zeker BOA's nodig voor de openbare orde en veiligheid. Tot zover.
Dank u wel, meneer Greten. Dan even de beantwoording. Meneer Temmerman, kunt u de vragen meenemen die over de presentatie gingen? Er waren een paar vragen over de presentatie. Of neemt de burgemeester dat mee? Ik weet niet wie. Ja, ik wou eerst meneer Temmerman. Er zijn een paar vragen die aan de Rekenkamercommissie zijn gesteld. Of van, ja, dus onderzoeksvragen. Daar antwoord op kan komen en dan daarna geef ik de burgemeester als zijn reactie vanuit het college op de vragen. Gaat u gaan.
Volgens mij doet hij het zo.
De vraag aan de Rekenkamer ging volgens mij vooral over dat gat dat je aan de ene kant hebt tussen beleid en aan de andere kant praktijk. Hè, het niet planbare, pragmatische, incidentgerichte karakter van dit domein. Dus ik zal even die vragen samenpakken en ik probeer daar even in één keer op te antwoorden. En als de heer Timmerman nog aanvullingen heeft, dan kan dat uiteraard. Ik denk dat er altijd een verschil blijft bestaan tussen beleid en praktijk in dit domein. Wat ik ook aangaf, het is gewoon niet planbaar. Veranderingen zijn moeilijk in beleid te vangen. Maar de mate waarin het beleid en praktijk nu los van elkaar te staan, het zijn echt, zoals ik in het rapport zeggen, twee werkelijkheden die elkaar blijven voeden. Dus die papieren werkelijkheid die blijft zichzelf voeden in die cyclus. En aan de andere kant heb je die echte praktijk. Dus ik denk dat de vraag ook een beetje ligt in, hoe erg is dat nou? Daar zijn we eigenlijk ook in conclusie 7 nog even op ingegaan. Namelijk, dat gaat om een stuk naar volgbaarheid. Dat gaat over een ongelijke informatiepositie voor de Raad. Mede op het oog van de capaciteitsproblematiek is ook juist het stellen van prioriteiten wel een oplossing. Verder was er ook nog een vraag.
De heer Egge heeft op dat eerste onderdeel nog even een vraag.
Ja, ik had over die werkelijkheid. Wordt die werkelijkheid ervaren door de praktijk? Wordt die werkelijkheid ervaren door de afdeling? Wordt die werkelijkheid ervaren door de raad? Of wordt die werkelijkheid ervaren door de onderzoeker?
Met werkelijkheid bedoel ik vooral waar in werkelijkheid op geacteerd wordt. En je ziet dat wat er gebeurt in het veld, dat is vooral incident gestuurd. Dat komt vooral door de meldingen. Die meldingen, als er een trend gesignaleerd wordt, dus stel voor dat er opeens heel erg veel overlast is van jeugd op een speciale plek, dan zie je wel dat terug wordt gegeven aan bestuur vaak. Maar dat op geen enkele manier in het beleid terug te vinden is. Er is ook gezegd tijdens de interviews kwamen daar ook achter dat beleid, dat wordt er alleen maar bijgepakt op het moment dat de jaarlijkse evaluatie weer even moet gegeven worden en dat het jaarplan dat daarnaar gekeken moet worden. Want zoals ik zei, je hebt altijd wel een verschil tussen aan de ene kant praktijk en aan beleid, maar er zijn zeker wel bruggen te slaan. En ik denk dat daar ook aan gewerkt kan worden. En de bruggen slaan, dat kan zijn door te zorgen dat je prioriteitsstelling eerst ook aansluit bij de praktijk. Dus aansluit bij dat wat er daadwerkelijk gebeurt. Zorgen dat die prioriteiten ook gekend worden door de uitvoering. Want je hebt aan de ene kant van het spectrum, ik zeg niet dat het hier zo is, maar dan heb je natuurlijk incident gedreven werken. En dan kun je de straat op gaan en dan zie je overal fout geparkeerde auto's. En dan ben je zo uren kwijt aan capaciteitsinzet aan fout geparkeerde auto's. Dat hebben we gezien bij een van de deelnemende gemeenten. Een ander ding is om te zeggen, prioriteit ligt nu op jeugd. Of prioriteit ligt nu op hondenpoep, ik zeg maar wat. En om te zeggen, ik zie die fout geparkeerde auto en ik ga er niet op in, want ik weet dat de prioriteiten daar nu niet op liggen. Dus in die zin, ja, het blijft altijd incident gestuurd, maar daar kan ook een bepaalde keuze aan vooraf liggen. Belangrijk, heel erg belangrijk in dit stuk is ook de navolgbaarheid daarover. Dus op het moment dat er iets gebeurt, dat teruggekoppeld wordt en dat het op papier ook te zien is. Want alleen dan, als je ziet, dat heeft te maken met de registratie, maar dat heeft ook te maken met de jaarverslagen. Alleen als dat er goed in terugkomt, dan kan ook dat beleid aansluiten weer op wat er gebeurt in de afgelopen jaren. Want er was ook nog een vraag die zei van, nou, volgens mij is die beleidscyclus, zit hier helemaal goed in elkaar en ligt het vooral aan het incidentgestuurde werken. Dat is ook niet zo. Wat we zagen is dat het beleid best mooi opgesteld was, best wel meetbare doelen op zich. Maar dat die doelen niet verder werden uitgewerkt in de jaarplannen. Dus er waren andere doelen en het was niet helemaal duidelijk waar die doelen vandaan kwamen. Dan, daarnaast zag je dat in de jaarverslagen zijn indicatoren opgesteld in de jaarplannen of in het beleid. Waaraan de monitoring, zeg maar, om de monitoring te vergemakkelijken. Maar dat die indicatoren weer niet terugkwamen in het jaarverslag. In het jaarverslag werd soms een aanbeveling gedaan voor bijsturing van beleid, maar die zagen we dan niet terug in het daaropvolgende jaar. Dus je ziet ook dat in die beleidscyclus, al loopt die wel, alle documenten zijn er, want dat zien we ook in sommige gemeenten, dat er bijvoorbeeld geen jaarplannen zijn of geen evaluaties. Documenten zijn aanwezig in Emmen, er wordt dus tijd ingestoken, maar ze sluiten niet allemaal goed op elkaar aan. Volgens mij, is dit mijn antwoord op de vraag? Ik weet niet of je nog aanvullingen hebt. Nee? Nog vragen?
De heer Huttinga van de ChristenUnie.
Ja, in het rapport gaf u aan, dat is ook in de aanleiding van uw beantwoording van zojuist, dat de raad meer zou moeten sturen. Ik vind het zelf altijd een hele lastige, want het college zit in principe aan het dagelijkse stuur. En wij 1 of 2 of 3 keer per jaar, als er een moment is van samenspreken over deze onderwerpen. Hoe ziet u dan toch de mogelijkheid tot sturen bij de raad?
Ja, dat is een lastige vraag. Dat is natuurlijk deels ook aan jullie, zou ik zeggen. Maar de mogelijkheid tot sturen zit hem ook in dit geval, denk ik, ook een beetje in het controleren. Juist in het controleren ook van die beleidsstukken. Juist checken van, sluit die nou eigenlijk wel op elkaar aan? En om te zorgen dat je beleid dus ook zo goed mogelijk in de praktijk vastzit. Dus daar draag zorg voor, zo hebben we hem ook in de aanbeveling neergezet. Ligt inderdaad grootstens bij het college, maar er is zeker wel wat je als raad kan doen.
Goed, dank u wel. Ook voor de toelichting dan, burgemeester Oosterhout, voor de beantwoording van de vragen die richting het college zijn gesteld.
Dank u wel. Ik zal een aantal vragen clusteren, ook even gelet op de tijd. Waarbij even de grote thema's eruit gehaald worden. Even de belangrijkste was dat verhaal. Daar zitten we met elkaar wat op te kauwen. Ik had dat zelf ook toen ik de eerste conclusie zag. De spanning die er bestaat tussen de papieren werkelijkheid en de realiteit. Ik vond het opvallend hoe meneer Kelder daarop inging. Dat is volgens mij precies een omgekeerde redenering. Zoiets van, sluit alsjeblieft aan bij de papieren werkelijkheid. Volgens mij geven de onderzoekers aan. Hoe komt dat, dat er spanning zit tussen de papieren werkelijkheid? Omdat je aan de voorkant een heel aantal thema's neerzet, een heel aantal kernthema's neerzet. En vervolgens gaat, ik zou haast zeggen, de samenleving gaat aan de slag. En als het gaat om veiligheid is Emmen een ingewikkelde gemeente, is een grillige gemeente, een dynamische gemeente. En plopt er gedurende het jaar van alles op. Ik beschouw het eerder als een compliment op het moment dat je daar als politie en als BOA's en ook als beleidsafdeling veiligheid daar meteen op inspeelt. Ik kan zo wel 5 voorbeelden noemen. Daar hebben we geen tijd voor, want we hebben in januari hebben we met elkaar 5 kernthema's vastgesteld. Dus daar houden we ons aan. Dus volgens mij ligt er wel een punt waar het gaat om de spanning tussen papieren werkelijkheid en realiteitszin. Maar ik draai het om dat politie, toezichthouders, handhaving, onze mensen op veiligheid, juist uitstekend in staat zijn om in te spelen op die grilligheid die juist in deze beleidssector hoort. Dus ik voel er ook geen klap voor om te zeggen, nou, we blijven heel strak bij die papieren werkelijkheid. Anderzijds is het zo dat als het gaat om die papieren werkelijkheid, ik vind het belangrijk dat we aan de voorkant een aantal grote dingen blijven afspreken, omdat je juist, en dat is de andere kant van het verhaal, loop je het risico van de waan van de dag. Dat we zo'n beetje per week gaan bepalen waar we nu weer mee bezig zijn. Dat zit wel, en daar hebben de onderzoekers volgens mij echt een punt, dat zit wel wat in de mensen. Dat zie ik bij de politie, dat zie ik ook wel bij toezichthouders en handhaving. Als je niet oppast, gaat het niet zozeer sec om de actualiteit, maar gaat het ook om de waan van de dag. En daar kan ik ze heel goed in vinden. Dus nu gaat het erom volgens mij om aan de ene kant blijven inspelen op die actuele ontwikkeling in een heel grillig veiligheidspatroon. En anderzijds wat dichter bij die speerpunten te blijven, omdat die hele grote thema's anders ondergesneeuwd blijven. Als ik nog één voorbeeld mag noemen, voorzitter, is het verhaal van als je bijvoorbeeld in thema's ondermijning, dat is niet een grillig thema, dat is iets wat als een rode draad gedurende het hele jaar aan de orde moet blijven. En laat ik zo zeggen, dit rapport helpt mij om in die zin juist dat soort grote thema's te blijven benoemen, zodat we niet permanent opgaan in de waan van de dag.
De heer Kelder, wou u wat vragen? Ik zeg hand. Wilt u de microfoon gebruiken, meneer Kelder?
Absoluut, voorzitter, bij deze. Het ging voor mij voornamelijk om een stukje over de inzet van de specifiek voor wijken of jeugd toegewezen BOA's niet aan hun werk toekomen door deze incidentgedreven handelen of dat de modus operandi die zoals die daar nu ligt, dat ten koste gaat van vooraf afgesproken doelstellingen. En hoe kijkt u daar tegenaan?
Dat is wel een aardige verbijzondering, want we zijn met een heleboel mensen werken aan het beleid. Dit gaat dan nog om een deel van de BOA's. En daar zit inderdaad spanning op in deze. Maar dat is slechts een onderdeeltje van het verhaal. Dat maakt aan de hoofdconclusie, doet daar verder niks af. Dan kom ik op die BOA's. Als het gaat om, dat was een van de vragen van, hoe zit het nou met de taakstelling van die BOA's? Ook de normen die erbij horen. We hebben vanuit het college bij de begroting voorgesteld om daar wat uitbreiding in te doen. Dat realiseert uiteindelijk een uitbreiding van 1,8. Is dat voldoende? Nee, dat is niet voldoende. Dan zouden we al snel praten over enkele formatieplaatsen meer. Want er is wel onderzoek gedaan. Wat is nou een redelijke norm waar het gaat om Emmen? Anderzijds, en dat moeten we ons met elkaar ook realiseren, het is niet terecht, denk ik, om nou alleen maar het accent hierop te leggen. We hebben meer te doen met elkaar. Er is relatief weinig nieuw geld beschikbaar. Dus ik kan me alleszins voorstellen dat de Raad akkoord gaat met het voorstel van het college om met een ton uit te breiden. Maar het zou ook vanuit de portefeuille veiligheid niet verstandig zijn om daar nog meer te doen. Want nogmaals, er liggen wel meer doelen. En we hebben al weinig nieuw geld. Dus ik zou zeggen, het zou heel mooi zijn als we een beweging kunnen maken, ook in de richting van die BOA's, om te zeggen van we gaan een beetje uitbreiden. Dat is niet voldoende, dat is nog niet de normjaartaak, maar dat hebben we op veel meer sectoren. Dan, ik zou zeggen, dan kun je iedere wethouder daarbij wel wat in vragen. De hoofdlijn, nog even terug, voorzitter. Ook de opmerking vanuit Wakker M over de vraag van de politie trekt zich terug. Als ik het even een aantal vragen ook bij elkaar koppel, dat is niet zo. Laat ik zo zeggen, ik kom ook een beetje op daarbij voor de politie. Het is een algemeen idee dat de politie uit de wijken teruggaat. Het is een algemeen idee dat we veel te weinig politie hebben. Algeheel idee dat de politie te laat uitrukt. Dat zit ook wat in dat rapport. Waar gerefereerd wordt, is een landelijk rapport. Het zal ongetwijfeld zo zijn, er zijn 355 gemeenten in Nederland dat er links en rechts wringt. Maar nogmaals, ik ben buitengewoon tevreden over de inzet van de politie. Ik ben ook buitengewoon tevreden over de kwantiteit. En een beetje vergelijkbaar met de BOA's. Natuurlijk, het helpt echt wel op het moment dat er nog eens wat wijkagenten bijkomen. Het helpt echt wel op het moment dat die noodhulp wat minder gaat worden. Denk bijvoorbeeld aan het thema verwarde personen. Maar in hoofdlijnen vind ik, gegeven het veiligheidsbeleid van Emmen, het veiligheidsbeeld van Emmen, als ik kijk naar de inzet van de BOA's en ik kijk naar de inzet van de politie, hebben we dat denk ik in een hele redelijke balans staan. En afrondend, voorzitter, ik vond het rapport van de Rekenkamer in die zin goed dat het ons ook scherpt om te zeggen, jongens, heel goed, blijf dynamisch werken op die actualiteit. En ik vind dat echt een compliment, zowel aan onze mensen in huis als aan de politie, als aan onze toezichthouders en handhavers. En tegelijkertijd pas nou op dat we niet al te grillig bezig zijn en keer op keer achter de actualiteit blijven aanhollen. Dat moeten we blijven doen. Denk bijvoorbeeld aan een thema als corona, en zo kan ik het nog die noemen. En aan de andere kant, hou die hele grote thema's alsjeblieft in het beeld. Anders zijn we permanent bezig met de waan van de dag. En ik noem nu bijvoorbeeld het thema ondermijning, wat letterlijk onder het vloerkleed dreigt te blijven.
De heer Belsma van Wakker M heeft een vraag voor u.
Ja, dank u, voorzitter. De opmerking over dat de politie zich terugtrekt, die wordt gemaakt door de onderzoeker. Dus die is wel die mening toegedaan, maar u bent het daar dus duidelijk niet mee eens.
Nou ja, kijk, in algemene zin zou dat kunnen. Ik refereer ook aan een rapport dat in juni is uitgekomen. Dat was ook een beetje het landelijke beeld. Maar ja, in die zin, ik redeneer maar wat simpel. Ik word betaald om het veiligheidsbeleid in Emmen handen en voeten te geven. En als ik naar Emmen kijk, is dat niet het verhaal. We hebben vanmiddag nog in deze zaal ook met de politie en de driehoek ook nog eens dat rapport tegen het licht houden, waar ook de politiechef zelf aangeeft. Natuurlijk, daar zit spanning op, maar dat geldt voor veel meer beleidsonderdelen. Maar ik ben het niet eens met een algehele bewering, de politie trekt ze terug. In Emmen trekt de politie zich niet terug. De politie is heel actief aanwezig. En er zijn heel veel heel actieve wijkagenten die permanent uitstekend hun werk doen.
Meneer Huttinga, u wenst hierop in te gaan.
Ja, voorzitter. Niet op de vraag van de heer Bijlsma, het antwoord van de burgemeester, maar juist meer op ook de opmerking die de burgemeester behandelde. Om de waan van de dag iets meer los te laten en iets meer te focussen ook op de belangrijke thema's die wij telkens in januari benoemen. Is daar voldoende ruimte voor in binnen de waan van de dag? Want de waan van de dag is natuurlijk vaak, zeker als het om veiligheid gaat, heel bepalend.
Ja, nou ja, daar legt u wel de vinger op de zere plek. Dat is inderdaad lastig, dat is zo. Maar het begint wel met een houding. Want in algemene zin, ik heb veel doeners om me heen. En heb er zelf ook wel een beetje een handje van. Natuurlijk is het zo, op het moment dat er een heel groot aantal actuele thema's spelen, dat je heel erg je richt op dat soort thema's. Maar we moeten met elkaar leren, dat zit binnen de politie, dat zit bij de BOA's en dat zit ook bij het college en de burgemeester. Dat we nu en dan eens even erboven gaan hangen en zeggen, maar wat speelt er dan nog meer aan de wat grotere dingen? En ik noem even dat bekende voorbeeld van ondermijning. Ja, dat los je niet zo even op een maandagochtendje overleg. Dat is ook niet in het weekend gebeurd. Maar neem even zo'n maandagochtend overleg. Ja, dat gaat toch heel veel wat er in een weekend is gebeurd. Nou, we hebben daar nu een beleidsoverleg aan toegevoegd. We hebben ook de aanbeveling vanuit de onderzoekers opgepakt om dat informatiesysteem nog veel beter te vullen. Als je mij vraagt hoeveel fietsen er in de afgelopen maand zijn gestolen, dan weet ik het precies. En ik kan de plek ook nog wel aangeven. Althans, waar aangifte van is gedaan. Maar noem een vraag als, maar hoe zit het nou met het ondermijningsbeeld in het afgelopen half jaar? Is dat veel lastiger om naar boven te halen? Nou, dat type managementvraagstukken moeten we beter invullen. En met elkaar de vinger aan de pols houden. En daar speelt de Raad even goed een rol in. Dat we blijven discussiëren over de grote thema's. En blijven richting geven aan die grote thema's die het veiligheidsbeeld in Emmen toch beïnvloeden.
Dank u wel. Even voor de ondersteuning. Het geluid is weer weg. Er is weer geen geluid extern. Meerdere meldingen nou net binnengekregen. Meneer Van Dijken, wens ook in te gaan op... Ik wil ook wel een tweede ronde doen, maar wens u gewoon... ik wil gewoon een tweede ronde gaan doen. Iedereen nog even de kans geven. Is er nog iemand dan inderdaad voor de tweede ronde? Ja, meneer de Boer. Meneer Belsma. Meneer de Boer, als eerste. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp dat de burgemeester geen concrete uitspraak doet over wat nou de norm is van hoeveel BOA's een gemeente als Emmen zou moeten hebben. En ik begrijp ook dat in het college besloten is om je moet keuzes maken waar je geld uit geeft. Maar toch hebt u niet echt mijn vraag beantwoord wat nou die norm is. Want er zijn normen, begrijp ik van u. Hoeveel BOA's zou je nou volgens die norm in een gemeente als Emmen moeten hebben?
Burgemeester.
Nee, daar zijn wel onderzoeken naar gedaan, hoe inderdaad die normjaartaak van die BOA's eruit ziet. Dat is wel redelijk subjectief, dat is het eerste antwoord, want dat zegt ook nog wel wat over het veiligheidsbeeld. Het is direct gerelateerd bijvoorbeeld aan aantallen inwoners in deze. Maar even over de duim, kijk, als je het hebt over een uitbreiding al gauw van 5-6 FTE's erbij, dan komen we redelijk in de buurt van de normtaak van BOA's gekoppeld aan het verhaal van Emmen. Maar nogmaals, volgens mij is dat op dit moment niet aan de orde. Ik wil het ook niet bepleiten, want we hebben meer dingen te doen. Ik ben ook niet van overtuigd op het moment dat we 5-6 BOA's erbij hebben, dat dan in één keer het plaatje er heel veel beter uitziet. Dus daar hou ik ook absoluut geen pleidooi voor. Dus ik hou die normtaak wel wat in het achterhoofd. De raad moet daar zelf maar een keuze maken, maar dat zou niet mijn pleidooi zijn.
Meneer Van Dijken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ik heel mooi vind is dat u zegt dat we heel goed zijn in het inspelen op de waan van de dag, hè, enerzijds. En anderzijds dat we ook een paar thema's hebben waar we eigenlijk als rode draad altijd op in willen spelen. En als ik terugkijk naar zeg maar, het beleid en ook wel de jaarplannen, is volgens mij daar heel vaak daar juist aandacht voor. Hè? Aandacht voor die hele grote thema's. En misschien zou het een idee zijn om de volgende keer in die jaarplannen ook wat meer... in ieder geval tekst te besteden aan de waan van de dag. He, dus we spreken dit af met elkaar, de grote thema's. Maar let op, de afgelopen jaren heeft echt wel duidelijk gemaakt dat de waan van de dag zoveel procent van ons werken opslokt. Dan creëer je eigenlijk ook, wanneer je zeg maar, weer terugkijkt, niet je eigen teleurstelling van ja. Dus wellicht is dat een idee om dat mee te nemen.
Burgemeester.
Dat is een goede suggestie. Dat speelt bij veel ook druk bezette mensen. Zie je het net zo. Hè? Als je hele week volplant, is elke week komt er wel in één keer wat op in. De plotseling opkomende opdrachten, om maar eens even wat te doen. Ik vind het goede suggestie. Een soort vrije ruimte creëren voor juist die actualiteit. Ja.
Meneer Belsma.
Ja, dank voorzitter. Ik heb nog twee punten. Eén niet beantwoorde vraag. En ik wou eerst nog even ingaan op die opmerking. De politie trekt zich terug. Kijk, dat klinkt negatief. Hè? U neemt op voor de politie de inzet. Dat is goed, dat ziet u. Wij snappen ook dat niet een bewuste keuze is, terugdenk, maar het kan toch ook zo zijn dat door landelijke ontwikkelingen en verdeling van de taken, dat het probleem wel ontstaat, wat ook al eerder benoemd is en wat ook in dat rapport terug te vinden is, zonder daar dan een toon overheen te leggen van de politie, denkt, bekijk het.
Nee, die landelijke toon die zie ik ook wel. Dat zie je ook wel dat we politie kwijt zijn aan andere landelijke grote taken. Ook wij leveren ondersteuning aan landelijke grote veiligheidsthema's. Maar in de basis is, kijk, het verhaal van politie zegt, ik kijk gewoon naar het plaatje in Emmen. Dat gegeven dit, zeg maar even, onveiligheidsbeeld. Wat hebben we dan aan die politie? Ik gaf dat hele simpele voorbeeld op het moment dat ik gesprekken voer met 35 EOP's, dat daar standaard gewoon ook de politie bij aanwezig is. En standaard kan ik ze bevragen op, geef eens een beeld, wat gebeurt hier nou in dit jaar in... Of dan gaat het om Roswinkel en Nieuw-Schonebeek. En dat zijn heel betrokken wijkagenten die er bovenop zitten. Iedereen kent die mannen en die vrouwen ook. Maar dat noem ik voorbeelden van dat zijn inderdaad de wijk- en de dorpsagenten die we heel hard nodig hebben. Dus ik vind het, laat ik het nog maar heel simpel zeggen. Ik vind het allemaal wel meevallen. En nogmaals, als ik daar met de politiechef ook over praat, en we hebben vanmiddag nog over gehad. Ja, dan zegt die politiechef ongetwijfeld van, ja Erik, let even op, er zit wel degelijk spanning op. Aan de andere kant... Als ik daarnaar kijk, vind ik nog steeds dat ze zich hun taken uitstekend waarmaken. Ja.
Meneer Belsma.
Ja, ik had nog een vraag gesteld over of dat misschien meerdere gemeentes, dat die gesprekken gaande zijn om samen uit één pool met BOA's te putten.
Nee, dat gebeurt ook. Corona is daar een heel mooi voorbeeld van. We maken inderdaad een pool van BOA's. We lenen ook elkaar uit. Als dat eventjes is, dan doen we daar niet moeilijk over. Maar volgens wordt er ook wel verrekend en dergelijke. Dus we helpen elkaar ook wel bij bepaalde incidenten om daar BOA's op in te zetten. En bij corona hebben we nu op dit moment zelfs een soort provinciale pool, waarbij we elkaar ook helpen in de toezicht en handhaving in het coronabeleid.
Dank u wel. Dan rond ik hiermee agenda punt 3a en 9a af. Hartelijk dank voor de presentatie. Ik wou ook even schorsen, omdat dan ook het geluid weer hopelijk daarna gaat werken. Dus ik schors tot, zullen we zeggen, minuut of 7, 8, 10 over, 9. Ja, dan doe ik even de deur open. Ik schors even de vergadering.